Wij gaan vanavond nadenken over het vierde hoofdstuk van de Filippenzenbrief. En te midden van alle weelde aan nieuwe vertalingen blijf ik trouw aan de Telos-vertaling. En we lezen uit die vertaling Filippenzen 4. Daarom, mijn geliefde broeders, waar de NBV terecht heeft, broeders en zusters, dat is wel de bedoeling ervan. Naar wie ik ook verlang, mijn blijdschap en kroon staat zo vast in de Heer, geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heer. Ja, ik vraag ook u, trouwe metgezel, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens en mijn overige medearbeiders van wie de namen in het boek van het leven staan. Verblijd u altijd in de Heer. Nog eens zal ik zeggen, verblijd u. Laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. De Heer is nabij. Wees in niets bezorgd, maar laat in alles, door gebed en smeking met dankzegging, uw verlangens bekend worden bij God. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Overigens, broeders, al wat waar, al wat eerzaam, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, als er enige deugd en als er enige lof is, bedenkt dat. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ik heb er mij echter bijzonder over verblijd in de Heer, dat u eindelijk weer eens uw denken aan mij verlevendigd hebt. U hebt weliswaar aan mij gedacht, maar u had de gelegenheid niet. Ik zeg dit niet omdat ik gebrek leid, want ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in verzadigd zijn als in honger lijden, zowel in overvloed hebben als in gebrek lijden. Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. Toch hebt u er goed aan gedaan deel te nemen aan mijn verdrukking. U weet ook zelf, Filippiërs, dat in het begin van het evangelie, toen ik van Macedonië was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgaven en ontvangst met mij in verbinding heeft gestaan dan u alleen. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en andermaal voor mijn behoefte gezonden. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht, die rijkelijk op uw rekening komt. Maar ik heb alles en heb overvloed. Ik heb volop, nu ik van Epafroditus het door u gezondene heb ontvangen, een welriekende reuk, een aangenaam, God welbehagelijk offer. Maar mijn God zal in al uw behoeften voorzien, naar zijn rijkdom in heerlijkheid in Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Groet elke heilige in Christus Jezus, u groetende broeders die bij mij zijn. Alle heiligen groeten u, en vooral zij die tot het huis van de keizer behoren. De genade van de Heer Jezus Christus zij met uw geest. Amen. Tot zover uit het woord van God. Ik mag u nog wel eens herhalen de trefwoorden die ik met deze verschillende hoofdstukken heb verbonden als een soort rode draad door deze prachtige brief. In Filippi 1, Christus ons leven. In Filippenzen 2, Christus ons voorbeeld. In Filippenzen 3, Christus ons doel. En in Filippenzen 4, Christus onze kracht. En dat is dan natuurlijk vooral ontleend aan vers 13. Ik vermag alles door Hem die mij kracht geeft. En daar zit zeker de gedachte achter dat Christus zelf onze kracht is. Christus mijn, Christus onze kracht. We hebben de vorige keer ook gezien dat de hoofdstukken 2 en 3 eigenlijk het hoofddoel van de brief uitmaken. In deze twee hoofdstukken geeft de apostel zijn eigenlijke boodschap door En wat dat betreft hebben we het een beetje makkelijker in hoofdstuk 4. Hier volgen nog een aantal praktische vermaningen. Maar wat zijn ze ook praktisch en wat zijn ze geliefd, wat zijn ze bekend, wat hebben ze veel mensen vertroost. Daarom, dat is een woord waarmee dit hoofdstuk opent, dat eigenlijk als basis heeft alles wat vooral in dat tweede en het derde hoofdstuk is geschreven. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie ik ook verlang. Paulus schrijft nooit als een afstandelijke correspondent, als een neutrale leraar die in zijn vak geïnteresseerd is, maar niet in de leerlingen. Hij verlangt naar hen, ze zijn broeders en zusters van wie hij houdt. En, dat is een heel bijzondere uitdrukking, hij noemt ze mijn blijdschap en kroon. Een uitdrukking die we ook kennen uit 1 Thessalonicenzen 2, waar Paulus datzelfde zegt van die geliefde broeders en zusters in Thessalonica. Wij zouden misschien denken, als we voor de rechterstoel van Christus staan, dat er allerlei kronen zouden zijn die we zouden kunnen begeren. Er worden ook verschillende genoemd in het Nieuwe Testament. De kroon der gerechtigheid. Letterlijk vaak krans eigenlijk. Het is een erekrans zoals je die krijgt wanneer je de wedloop volbracht hebt. Maar laat ik ze maar even kronen blijven noemen. Kroon der gerechtigheid, kroon der heerlijkheid, kroon des levens. Een onverwelkelijke kroon noemt hij tegenover de Korintiërs. Maar het bijzondere hier is dat hij mensen zijn kroon noemt. Als je kroon of krans verbindt met het volbrengen van je loopbaan, en dus ook in zekere zin met beloning, na die loopbaan volbracht te hebben, dan zegt hij daarmee eigenlijk tegen deze broeders en zusters, jullie zijn mijn beloning. Ik heb eigenlijk verder geen beloning nodig. Als ik zie dat daar een gemeente in Filippi mag zijn van mensen die ik tot de Heer heb mogen leiden, mensen die daar eigenlijk zo goed met elkaar optrekken, ja, het kan altijd beter, dat zei hij in hoofdstuk 1, dat zei hij in de eerste verse van hoofdstuk 2, anders had de brief ook misschien niet geschreven hoeven te worden, maar toch, hij kon echt blij met ze zijn. Hij schrijft aan de Korintiërs ergens in de tweede brief, dat hem dagelijks de bezorgdheid over de gemeenten treft. Dat betekent gewoon, hij was heel erg bezorgd over heel veel gemeenten, waar het niet goed ging. En dan zegt hij van die Filippenzen en ook van die Thessalonicus, jullie zijn mijn kroon, mijn blijdschap. Dat is een vrij zeldzame omschrijving. En straks zullen we nog iets anders vinden waarin die Filippenzische gelovigen heel uniek waren. Een gemeente waar die echt blij om kon zijn. Staat zo vast in de Heer, geliefden. Blijf staan waar je bent. Zoals de Heer Jezus aan Philadelphia laat schrijven. Houd vast wat je hebt. Je staat goed. En laat u nu niet vreemde krachten je uit het lood slaan. En dat kan zomaar gebeuren. Je hoeft maar twee zusters in de gemeente te hebben die ruzie met elkaar heten. Je zal toch zo in de Bijbel terechtkomen, zeg. Euodia en Syntyche, twee vrouwennamen van wie voor altijd staat opgetekend in de Bijbel dat ze deze vermaning nodig hebben eensgezind te zijn. Het is toch wel pijnlijk als zo'n brief in de gemeente wordt voorgelezen van de grote en geliefde apostel en deze twee zusters krijgen deze vermaning naar hun hoofd of naar hun hart. En het zijn toch ook niet zomaar zusters, van die randfiguren weet je wel, die altijd wel vermaningen kunnen gebruiken. Nee, als je vers 3 er zo bij betrekt en we lezen het zo goed, dan staat daar, ik vraag ook u trouwe metgezel, dat zal dan Epafroditus geweest zijn, die de brief teruggenomen heeft naar Filippi, wees hun of deze vrouwen, dat zijn dan Euodia en Syntyche, eventueel ook anderen, wees hun behulpzaam die met mij hebben gestreden in het evangelie. Het is dus niet helemaal zeker, maar je zou het kunnen verbinden met vers 2. En dan blijkt dat dit heel bijzondere vrouwen zijn. Die hebben meegestreden in het evangelie. Dus medewerksters van de apostel Paulus. Je kunt om allerlei redenen het soms niet eensgezind zijn met elkaar. Maar als dat juist in de dienst van God gebeurt, is dat vaak extra pijnlijk. Weet u nog hoofdstuk 1, hoe we daar lazen over de strijd voor het evangelie. Evangelieverkondiging is per definitie geestelijke strijd, want het betekent dat mensen onttrokken worden aan het terrein van de vijand, om overgebracht te worden naar het terrein waar Christus heerschappij geldt. Uit de macht van de duisternis, zegt Colossense 1, uit de macht van Satan, zegt Handelingen 26, overgebracht in het licht, overgebracht in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. Overgebracht van het terrein van de vijand naar het terrein van God. En dat kan alleen maar met strijd gepaard gaan. Die mensen worden als het ware daar weggeroofd. Van dat terrein waar ze in de macht van de boze waren, om nu aan God toe te behoren. En iedereen die meewerkt in het evangelie is daarom per definitie een strijder. Geestelijke strijd is dat. Zoveel mensen denken bij geestelijke strijd alleen maar tegen aan de strijd tegen de zonde in henzelf. Dat is een defensieve strijd. Dit is een heel offensieve strijd, een agressieve strijd. Dit is de strijd aanbinden tegen de vijand om hem zijn vaten te ontroven, om het nou eens zo te zeggen. Vermaan hun, wees hun behulpzaam bedoel ik, die met mij hebben gestreden in het evangelie, samen met Clemens, van wie we verder niets weten, en mijn overige medearbeiders, hoewel er een paus geweest te schijnt te zijn in het begintijd, dus lees maar gewoon een bisschop van Rome met deze namen, die heeft dan wel eens daarmee in verbinding willen brengen, en mijn overige medearbeiders van wie de namen in het boek van het leven staan. Of de ouderwetse vorm, het boek des levens. Dat is nogal opmerkelijk hier, want je zou verwachten dat alle gelovigen in het boek des levens staan. En dat moet in zekere zin ook het geval zijn. Het is een boeiende studie om eens in het Oude en het Nieuwe Testament na te gaan wat allemaal onder het boek des levens wordt verstaan. Je vindt dat al in Exodus 32 als Paulus daar zegt tegen de Heere God. Mozes bedoel ik, neem me niet kwalijk. Als Mozes daar zegt tegen de Heere God, delg mij uit uw boek. In het Oude Testament krijg je soms de indruk dat het boek des levens, daar is het boek van alle levenden, van alle levende mensen op aarde. En dat je pas als je je tegen de Heere verzet, uit dat boek wordt weggestreept. En waardoor je dan ook verloren gaat. We vinden het in Daniel 12, in Psalm 69, u moet dat maar eens vergelijken. Het boek betekent lang niet altijd hetzelfde. We hebben zo'n beetje het idee dat het boek des levens het boek is waarin alle uitverkorenen staan. Maar het boek kan dus zijn het boek waar alle mensen in staan. En pas als je je aanhoudend verzet tegen de Heere God en onder een oordeel van verharding komt, als je uiteindelijk als ongelovige verloren gaat, dan wordt pas je naam daaruit weggestreept. Dat is een manier waarop je dat boek kunt omschrijven. En hier lijkt het weer een heel bijzonder boek te zijn, niet zonder meer dat van alle gelovigen, maar een boek waarin heel bijzondere gelovigen staan genoteerd. Namelijk diegenen die echt apostolische medearbeiders, medestrijders in het evangelie genoemd kunnen worden. Waarbij ik wel moet zeggen dat eigenlijk elke christen bekend zou moeten staan als een medestrijder in het evangelie. In die zin zou je kunnen zeggen dat het toch Gods ideaal is dat elke gelovige een medestrijder is. En dat dit dus wel degelijk het boek is van alle gelovigen. Dan komt de apostel tot een uitspraak die wij eigenlijk in elk hoofdstuk vinden. En die juist uit zijn pen zo bijzonder is. Een gevangene in een donkere kerker die ook nog koud is. Hij vraagt aan Timotheus, breng me een mantel mee. Dat kan alleen maar betekenen, het is hier koud en guur, zeker in de winter in zo'n kerker. We lezen elders dat de voeten van de gevangenen vaak in een blok werden gezet, zodat ze zich niet konden verroeren. We weten niet hoe dat bij Paulus was. In het laatste hoofdstuk van Handelingen lezen we dat hij kon wonen in een eigen gehuurde woning. Niet altijd waren de omstandigheden zo bar, maar een pretje kan het niet geweest zijn. En juist vanuit de gevangenis komen deze woorden tot ons. Stel je voor dat ze kwamen van een stem uit de hemel. Dan zouden we als mensen geneigd zijn te zeggen, ja, daarboven in het licht hebben ze makkelijk praten. Verblijdt u in de Heer te allen tijden. Terwijl wij het hier op aarde zo moeilijk hebben. En daarom heeft God het zo beschikt dat de Bijbel niet uit de hemel is komen vallen, maar geschreven is door mensen als de apostel Paulus, die in de gevangenis zaten opgesloten. Dan klinkt het wel heel wat anders. Verblijd u in de Heer. Let ook op die kleine toevoegingen in de Heer. Zoals ook in vers 2. Eensgezind te zijn, niet zomaar als mensen die het goed met elkaar kunnen vinden, maar in de Heer. zodat je ook weet dat je eendracht dezelfde is als die de Heer beoogd zou hebben. Je kunt ook eendrachtig zijn in het kwade, daarmee ook eensgezind, maar niet in de Heer. Zo is het ook, verblijdt u, ja, er zijn allerlei vormen van blijdschap en ook zeer zondige vormen van blijdschap. Maar het is hier een blijdschap in de Heer. En zo komen we dat straks nog wel vaker tegen. Nog eens zal ik zeggen, verblijd u. Weet u wat één goede manier is om je te verblijden? Dat is wat de Paul opvolgt. Dit zijn niet losse zinnetjes die zomaar willekeurig aan elkaar gereigd zijn. En dat is, zoals het hier vertaald is, laat uw inschikkelijkheid aan alle mensen bekend zijn. Andere vertalingen hebben, laat uw bescheidenheid of laat uw vriendelijkheid aan alle mensen bekend zijn. En dat zit er allemaal ook wel in. Maar ik vind het woord inschikkelijk erg goed gevonden, omdat het die gedachte in zich draagt, dat Griekse woord. De gedachte niet op je eigen rechten te staan. Ik merk dat wel eens heel simpel als ik aan het verkeer deelneem, dat ik het vervelend vind, en dat is een vleeselijk trekje, als mensen op mijn rechten staan. Als ze mij wegdrukken. En soms merk ik ook wel eens dat ik zelf dat soort dingen doe. Ik heb altijd het snel verkeer, dat had je in Paulus' dagen nog niet, een goede methode gevonden om je eigen gezindheid op de proef te stellen. Ik zeg ook wel eens tegen jonge dames, als ze verkering krijgen, ga vooral in een vroeg stadium een eind met hem rijden en observeer hem nauwlettend hoe hij zich in het verkeer gedraagt. Misschien moet je tegenwoordig ook zeggen dat de jongens dat met de vrouwelijke rijdsters moeten doen, maar die zijn meestal wat fatsoenlijker. Maar inschikkelijkheid komt goed uit op de snelweg. En ook bij een heleboel andere gelegenheden. Inschikkelijkheid heeft te maken met ootmoed. Het tegenovergestelde daarvan is dat we onszelf erg belangrijk vinden. Zelfs als we bezig zijn met geestelijke dingen. Ze moeten ons vooral niet aan de kant drukken. We willen wel erkenning, we willen wel gewaardeerd worden. En het is heel moeilijk om dan niet op je strepen te gaan staan, te kunnen opschuiven, plaats te maken voor een ander. Terwijl dat nu juist die typische voorbeelden zijn van het geloof dat vertrouwt op de Heere God, niet staat op eigen rechten, maar alles rustig kan overgeven aan Hem. Zoals het zo mooi staat in 1 Petrus 2 van de Heer Jezus. Die als hij gescholden werd niet terugschold. Dat is juist helemaal niet inschikkelijk. Hè? Dat is meteen boem er tegenaan. Die als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt. Was een schitterend voorbeeld. Als je denkt onrechtvaardig behandeld te worden, ik zeg als je denkt, want dan kun je je ook nog in vergissen. Denk dan aan hem die nog veel onrechtvaardiger behandeld werd, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelde. Dat is inschikkelijkheid. Dat is niet hetzelfde als een eitje of een watje zijn, zoals jonge mensen dat noemen. Die alles maar over zich heen laat komen, dat kan ook een vorm van geestelijke luiheid zijn. Een vorm van geestelijke lafheid. Ik realiseer me wel hoe moeilijk het is. Voor jezelf opkomen, dat is iets dat ons wordt bijgebracht. En sommige mensen in de psychiatrie moet je nou juist vertellen dat ze niet altijd over zich moeten laten lopen. Maar dat ze ook eens wat meer voor zichzelf moeten opkomen. Dus het is heel moeilijk om hierin wijs te zijn. Ook in de manier waarop elkaar adviseren. Je hoeft je niet als een willoos werktuig te laten behandelen. Maar juist mensen met een sterke wil, die goed weten wat ze willen, daarmee op gevaar lopen, die hebben een mooie gelegenheid om te laten zien wat inschikkelijkheid is. En die sterke wil aan te wenden voor de eer van God en niet voor hun eigen belangen en hun eigen zaakjes. In Filippenzen 2 schreef de apostel: en ieder zie niet alleen op zijn eigen belangen, maar ook op die van een ander. En dat woordje alleen staat dan hier nog tussen vierkante haken. Dus als je het helemaal weg wil laten, dan staat er: en ieder zie niet op zijn eigen belangen, maar ieder ook, dat heeft het ene handschrift wel en het andere niet, maar een ieder op die van anderen. Als je die woordjes weglaat, dan staat er: je moet helemaal niet op je eigen belangen zien, maar op die van een ander. En nou weten we niet, hebben die overschrijvers dat nou overdreven gevonden en die woordjes alleen en ook erin gelast? Of was er een of andere scherpslijper die dacht, ja, dit is nog te makkelijk, weet je wat, laten we alleen en ook eruit gooien. Dat weten we dan vaak niet. Want beide komt voor in de handschrift. Maar we kennen de gevaren op dit punt. Je hoeft niet alles over je heen te laten gaan. Maar o, oh, zo gemakkelijk komt er vlees bij, zoals de oudvaders dat uitdrukten. Zoals met onze toren ook. Word toornig, maar zondig niet. Wat een wijs advies in Filippen in de Efeze 4. Er is plek voor toren. Maar zo makkelijk komt zonde binnen in toren. De Heer is nabij. Dat kun je natuurlijk prachtig opvatten, vooral als je een maranatische inslag hebt op de komst van de Heer. En toch is het de vraag, ik zou het niet willen uitsluiten, want daarvoor is het een te mooie uitdrukking om het zomaar te laten wegglippen. De vraag is wel of Paulus dat hier bedoelt. Misschien bedoelt hij ook te zeggen, de Heer is dicht bij ons. Als je inschikkelijk bent, is dat wel eens pijnlijk. Pijnlijk voor je vlees in elk geval. Je laat maar over je heen gaan. Je wordt in een hoek gedouwd. Zou het dan niet een heel bijzondere troost kunnen zijn als Paulus dan zegt, de Heer is dichtbij. Die weet dat, die heeft datzelfde meegemaakt. Met hem hebben ze hetzelfde gedaan. Wat heeft hij zich niet in een hoek laten duwen? Wat heeft hij niet over zich heen laten lopen? En dan Paul daarbovenop, past ook dat andere, wees in niets bezorgd. Dit is een belangrijk vers. Ik zei vanavond toen ik hierheen ging tegen mijn vrouw, ik ga vanavond over een van jouw lievelingsteksten spreken. Wees in niets bezorgd. Toen zei je gaat ook wel de rest van het vers behandelen. Ik zeg, ja, ik ga ook de rest van het vers behandelen. Wees in niets bezorgd. Zorg is een verwarrend woord in het Nederlands. In het Frans heb je daar tenminste twee verschillende woorden voor. Want er is iets van zorgen in de zin van zorgen voor. Een moeder wordt geacht te zorgen voor haar kinderen. Vaders trouwens ook. Dat is zorgen voor, dat is goed. En zorg dragen voor is goed. Bezorgd zijn over, dat wordt al gevaarlijker. Vooral als dat bezorgd zijn over betekent piekeren en tobben. Dat is wat de Heer Jezus ook in de bergrede zegt in Matthäus 6. Wat zijn jullie toch bezorgd over wat je zult eten of drinken of wat je zult aantrekken. Er is een zorg dragen voor, een verzorgen. We spreken over verzorgende beroepen, daar is niks mis mee. Maar dat andere woord zorg heeft een heel andere betekenis. Bezorgd zijn over, dat zo gaat in de richting van piekeren en tobben. Wees er niets bezorgd. Ja, het is makkelijk praten als je in de grote narigheid zit. Maar de Heer Jezus spreekt over heel fundamentele dingen. Als je niet weet wat je eten en drinken zult, dat is toch zwaar. Onze zorg gaat meestal niet verder dan dat we niet precies weten wat we met Kerstmis zullen eten en drinken. Nou, dit gaat over heel wat fundamentelere zaken. Dit gaat over de vraag of we überhaupt wel iets te eten en te drinken zullen hebben, of iets zullen hebben om aan te trekken. Als een man, meestal een vrouw, de kast open doet en zegt, ik heb niets om aan te trekken, dan bedoelt ze dat uit die 20 jurken niets is dat voor die gelegenheid geschikt is. En ik zeg dat nou niet om onaardig te doen, maar ik zeg wel dat om aan te geven dat het voor ons ontzettend moeilijk is om ons te verplaatsen in zo'n situatie waarin je echt niets hebt om aan te trekken. Niet iets fatsoenlijks, iedereen kan altijd een deken om zich heen slaan of een mantel of een stel vodden. Maar dat je echt geen fatsoenlijke kleren hebt en geen eten en drinken. Dan voor dat soort dingen zegt de Heer, wees in niets bezorgd. Daar staat zo'n mooie belofte in Jesaja 33. Hun brood en hun water zullen gewis zijn van Gods getrouwen. En ik denk dat wij maar dankbaar mogen zijn dat maar zelden in ons leven, en misschien wel nooit, er een punt komt waar wij op dat punt beproefd worden. Of wij als zelfs het meest noodzakelijke ons ontbreekt, wij vertrouwen in God hebben. Niet bezorgd zijn, daarom zei mijn vrouw ook dat ik de rest van het vers moest behandelen. Dat betekent natuurlijk niet, laat maar waaien. Nee, in zo'n situatie waarin je geneigd zou kunnen zijn om bezorgd te zijn, moet je bidden. Laat in alles door gebed en smeking is ook bidden, maar dan nog een graadje intensiever. Gebed en smeking betekent dus door zeer intensief gebed al je verlangens bekend worden bij God. Maar vergeet niet die twee woordjes die ik nou even oversloeg. Met dankzegging. Dat vind ik zo frappant. Als je dus bidt voor het meest noodzakelijke, waar je geneigd zou kunnen zijn over te piekeren en te tobben, Daar moet je juist voor bidden. Dat moet je in Gods hand leggen. En dan met vertrouwen bidden. En dat met vertrouwen, dat wordt nog wat sterker gezegd door te zeggen met dankzegging. Wat betekent dat met dankzegging? Nou, dat zou best eens kunnen betekenen dat je zegt, Heere God, ik vertrouw op u en ik weet dat het goed komt. Want u hebt beloofd, hun brood en hun water zullen gewis zijn. Met dankzegging kan echter ook betekenen, zelfs als u het op dit ogenblik niet geeft, dan is het goed, Heere. Want ik weet dat ik u kan vertrouwen, zelfs als er een ogenblik even helemaal niets is. We zullen dat direct zien ook bij het volgende vers. Daar vind je dat eigenlijk bevestigd. Maar dat met dankzegging is een heel bijzondere geestelijke eigenschap, als je dat kunt klaarspelen. Bidden en smeken om het meest noodzakelijke soms, of om de grootste verlangens die er in je hart kunnen zijn, en dan toch al bij voorbaat danken. Dat wat God ook gaat doen, hoe hij dat gebed ook gaat verhoren, doordat hij geeft precies wat wij vragen, of doordat hij juist op een heel andere wijze onze gebeden verhoort, dat we bij voorbaat daarvoor zullen kunnen danken. Dat is groot. Dit is een heel hoog niveau van geestelijk leven. Dit is helemaal geen ingewikkelde vers om uit te leggen. Maar dit zijn heel hoge versen om in praktijk te brengen. Daar zit nog iets bijzonders in. Laat in alles uw verlangens bekend worden bij God. Daar zit een zekere spanning in, want iedereen weet dat niet alle verlangens die wij hebben ook door God worden vervuld. Sommigen van u, ik tenminste wel, zullen wel eens ervaren hebben in hun leven dat ze vurig God gebeden hebben om bepaalde dingen en dat God die niet gaf en dat ze achteraf dankbaar waren dat God het niet gaf. Dat zijn bijzondere ervaringen. Dan zeg je achteraf, Heere God, wat ben ik blij dat u niet al mijn verlangens vervult. Met Sinterklaas worden soms lange verlanglijstjes ingediend. Maar wijze ouders geven niet altijd alles wat op zo'n verlanglijstje staat. En God doet dat als een wijze vader ook niet. Maar hij zegt ook niet tegen ons, dat is de andere kant. Denk erom, als je mij een verlangen bekend maakt, dan moet je er eerst heel goed je afvragen of je dat wel verlangen tegen mij kan zeggen. Hij moedigt ons aan al onze verlangens bekend te maken, Ben. Als het echt zondige verlangens zijn, dan weten we zelf wel dat we dat niet hoeven te bidden. Maar als je daar niet zeker van bent, vooral als je er niet zeker van bent of het wel goed is, dan mag je toch vragen. Maar doordat je er juist weer bij dankt voor het feit dat hij niet alles zal geven wat wij vragen. Dat hij alle dingen laat medewerken ten goede, maar dat wij niet altijd weten wat ons ten goede is. Ik citeer nou Romeinen 8, vers 28. Daarvoor kun je danken. Dat hij niet alles geeft. Hij weet wat ons ten goede is. Ziet u die spanning? Aan de ene kant danken dat hij ons niet alles geeft wat we vragen. Maar aan de andere kant vrijmoedigheid om alles bij hem bekend te maken. En niet te zitten denken, ja, kan ik dat eigenlijk wel aan God vragen? Tenzij dat is omdat je een slecht geweten hebt en bij jezelf je afvraagt, ja, is dat geen zonde verlangen? Maar zelfs dat aarzel ik om te noemen. Want sommigen van u zouden daarin weer een aanleiding kunnen vinden om het dan maar niet te vragen, want stel je voor dat het een verkeerd verlangen is. Want je hebt echt zondige verlangens. Ik noem een voorbeeld uit Psalm 78, waar we lezen, toen Israël een keer de Heer verzocht en ze vlees wilde hebben in de woestijn, dan staat er, God gaf hun naar hun begeerte. Hij gaf hun vlees en ze stikte erin en er kwamen heel veel mensen om. Maar dan gaat het dus heel duidelijk om opstandige, zondige, verkeerde begeerte. En dat weet je dan ook. Maar de andere kant is, ga nou niet dat gebruiken om te zeggen, oh, laat ik dat dan maar niet vragen, dit of dat of dat. Paulus zegt, namens de Heere God, je mag al je verlangens bij God bekendmaken. En doe het met dankzegging. Als je zou aarzelen of het wel een goed verlangen is, dan zeg je dat erbij. Heere God, ik weet niet of het wel goed voor me is. En dan zegt de Heere God, dat geeft ook niet, ik weet het wel voor jou. En dan zeg je, dank u wel, Heere, dat u geeft wat goed voor mij is en dat u de andere dingen die ik gevraagd heb en die niet goed zijn voor mij of voor degene voor wie ik het vroeg, dat u die niet geeft. En nu kom ik dan ook bij dat vers 7 dat zo prachtig onderstreept. De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw hart en uw gedachten bewaren in Christus Jezus. Wat Paulus hier niet schrijft is, als je al je verlangens bij God bekend maakt, nou dan kun je erop rekenen dat God ze ook geeft. Dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel dat je op iets anders mag rekenen. Als je je verlangens echt bij de Heer neerlegt, en je doet dat met dankzegging, dan kun je van één ding zeker zijn. Daarom kun je zeggen dat God al onze gebeden verhoort, in die betekenis van het woord verhoren. Namelijk dat er altijd een antwoord komt. Al zou het alleen al dit zijn, dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, die je dus niet kunt beredeneren, die je ook niet van tevoren kunt voorspellen, die je niet in een doosje kunt stoppen, die zal je hart en je gedachten bewaren. Die bewaart je harten en je gedachten voor opstandigheid, voor tobben en piekeren waar ik het al over had, voor boze begeerten. Die maakt dat je hart rustig wordt, dat houdt dat woord vrede toch ook in. Vrede, dat is harmonie, orde, rust in je hart. Geef rust in je hart dat je het bij de Heer gebracht hebt en dat Hij het weet wat je nodig hebt en Hij zal geven wat je werkelijk nodig hebt, wat goed voor je is. In Christus Jezus. Want Hij is de basis voor de verhoring van al Gods van al onze gebeden. Van Gods zijde naar ons toe. Vers 8 en 9 geeft een andere praktische regel voor ons leven. Dat is een heel bijzondere. Dit vers wordt vaak geciteerd. Misschien ook wel eens een beetje uit zijn verband gerukt. Maar dat is een heel algemene opdracht. Overigens, broeders. U weet, dat betekent altijd broeders en zusters. Maar ja. In vers 21 staat, u groeten de broeders die bij mij zijn. En dan weet je weer niet zeker, ja, waren daar dan ook zusters bij? Dus als je eenmaal begint met broeders en zusters te vertalen, dan weet je weer niet wanneer het dan moet en wanneer het dan weer niet moet. Dus dan kun je beter maar letterlijk vertalen en het aan de uitleggers overlaten om te zeggen, gewoonlijk betekent het broeders en zusters. Hier zeker. Overigens, broeders en zusters, er zijn dingen die je moet bedenken. En die bedingen worden hier niet concreet genoemd. Dingen waar je dus je hart op moet stellen. Dingen die je hart moeten vervullen. Dingen die je gezindheid moeten bepalen. Ik heb al gezegd dat bedenken, we hadden dat ook in hoofdstuk 3 vers 19. Het is eigenlijk hetzelfde als dat die gezindheid in hoofdstuk 2 vers 5. Laat die gezindheid in u zijn. Dat wat je moet bedenken, dat maakt je mentaliteit, je instelling, je houding, je gezindheid uit. Nou, wat zijn dat voor dingen? Die worden geen concrete dingen genoemd, maar eigenschappen van dingen. Ze moeten waar zijn. Waarachtig, transparant, zuiver. Ze moeten eerzaam zijn. Ze moeten het daglicht kunnen verdragen. Ze moeten rechtvaardig zijn. Dat wil zeggen, altijd de billijkheid tegenover je medemensen in aanmerking nemen. Het moet rein zijn. Beminnelijk. Alles, dat is al datgene wat waard is, bemind, liefgehad te worden. Al wat welluidend is, waarin goddelijke harmonie doorklinkt. Als er enige deugd is, ja, dat is een lastig woord, deugd. Dat klinkt tegenwoordig eigenlijk een beetje ouderwets. Een deugdzame huisvrouw, het klinkt zo braaf, zo oppassend. Maar het woord deugd in de oorspronkelijke zin betekent zoveel als voortreffelijkheid. De deugden van God. Daarover schrijft Petrus bijvoorbeeld in de tweede brief, ook in de eerste brief hoofdstuk 1... Hoofdstuk 2 vers 9, de deugden Gods verkondigen. Die deugden, dat zijn de voortreffelijkheden Gods. Al wat deugd is, alle voortreffelijke morele eigenschappen van mensen. Alles als er enige lof is, dus alles wat lof verdient, wat prijzenswaardig is, laat dat je geestelijke instelling kenmerken. Het zijn goede criteria. Als we onze eigen gedachten eens tegen het licht houden. En dat sluit natuurlijk ook weer mooi aan bij vers 7. Gods vrede bewaart onze gedachten. En dan zal ook de gerichtheid van onze gedachten waar, eerzaam, rechtvaardig, rein zijn enzovoort. En de Filippenzen konden daar aansluiten bij alles wat ze van de apostel zelf geleerd hadden. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij. Ziet u dat brede? Dus niet alleen maar wat ze van zijn mond hadden vernomen aan onderwijs. Maar wat ze ook hoorden en zagen in zijn eigen praktische openbaring. Een leraar in Bijbelse zin is niet alleen iemand die interessante dingen vertelt, die je ter harte kan nemen, maar die ook door zijn persoonlijk voorbeeld dat onderstreept. Wat hij leert moet je ook persoonlijk in hem kunnen zien en horen. Doe dat. En de God van de vrede zal met u zijn. Ga nog een tikkeltje verder dan de vrede met God. De vrede van God. Vrede met God is nog weer wat anders. Ik noem dat nou even als verspreking. Maar in Romeinen 5 vers 1 is dat de vrede die je ontvangt als je door het geloof aan de Heer Jezus toevertrouwt. Uit het geloof word je gerechtvaardigd. En dan heb je vrede met God. Dat wil zeggen, tussen jou en God als rechter is alles weggenomen wat in de weg stond. Elke ware gelovige die de zekerheid van het geloof heeft, heeft die vrede met God. Maar om de vrede van God voor je ziel te genieten, moet je voldoen aan die voorwaarden van vers 6 en 7 waar we het over hadden. En dan leer je ook de God van die vrede van God kennen. Dat is wat vers 9 zegt, de God van de vrede zal met u zijn. Paulus gebruikt die uitdrukking een paar keer in Romeinen, in 1 Korinthe, in 1 Thessalonicense, geliefde uitdrukking. Het is ook belangrijk, hoewel Paulus zo vaak zegt, God van de verblijdt u in deze brief, hij noemt God niet de God van de blijdschap. Soms kan blijdschap gewoon te veel gevraagd zijn. Maar hij is wel altijd de God van de vrede. Ik denk dat ik zou mogen zeggen dat de Heer Jezus in Gethsemane geen blijdschap had. Maar wel vrede. Vrede in die zin dat hij, hoewel hij er verschrikkelijk tegenop zag, zijn weg rustig in Gods hand kon leggen. Want hij kon zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan ben je niet blij als je in zulke omstandigheden bent, als er zo'n vreselijke drinkbeker je voor de aandacht wordt geplaatst. Maar je hebt wel vrede in je hart als je kunt zeggen, laat mijn wil niet gebeuren, maar laat dat wat God wil gebeuren. Het volgende gedeelte, vers 10 tot 20, is veel eenvoudiger en praktischer en het komt eigenlijk neer op het simpele feit dat de Filippenzen Paulus een rijke gift hadden gestuurd. Daar was in die tijd niet altijd gelegenheid voor. Ze hadden eindelijk weer eens aan Paulus gedacht, en dat bedoelt hij niet als verwijt. Want ze hadden wel aan hem gedacht, maar ze hadden de gelegenheid niet om die daden, omdat die gedachten ook in daden om te zetten. En nu was dat dan wel gebeurd. Ze hadden, zoals verderop blijkt, via Epafroditus een grote gave, in welke vorm dan ook, natura of geld, aan de apostel laten overbrengen. En dan zegt de apostel, ik ben daar blij om, maar niet zozeer omdat ik het nou per se nodig had. Ik ben er blij om, omdat jullie aan me gedacht hebben. Ik ben er blij om, omdat het iets zegt over de geestelijke toestand waarin jullie zijn. Als je die verse oppervlakkig leest, zou je haast kunnen denken dat het arrogantie is van de apostel. Ik heb het eigenlijk niet nodig, maar ja, toch bedankt. Maar dat bedoelt hij juist helemaal niet. Het is een prachtig voorbeeld, zoals we dat door de hele brief heen zien, van de gezindheid van de Heer Jezus. Ik noemde net al hoofdstuk 2, vers 5. Laat die gezindheid in u zijn wie in Christus Jezus was. En in het verdere van de brief zie je keer op keer dat die gezindheid van Christus bij Paulus zelf aanwezig was. En dit is zo'n voorbeeld. Hij verblijdt zich over die gave niet omdat hij daar voordeel van heeft, maar omdat de Filippenzen daar zelf voordeel van hadden. Geestelijk voordeel. Paulus zegt, ik heb geen gebrek. Althans, ik lijd geen gebrek. Misschien in objectieve zin zouden wij zeggen, Paulus had aan alles gebrek. Maar hij had er geen last van. Want hij had geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Ziet u dat woordje geleerd? Men heeft deze brief wel eens de brief van de christelijke ervaring genoemd. En hier hebt u daar een voorbeeld van. Dat gaat niet vanzelf. Tevreden te zijn met omstandigheden, dat heb je niet van jezelf meegekregen. Je kunt kinderen wel tevredenheid bijbrengen, dat is waar. Maar pas als je heel veel zeer uiteenlopende omstandigheden hebt meegemaakt en je mag leren wat God in zulke omstandigheden voor je is, dan kun je zeggen pas, ik heb geleerd tevreden te zijn met de omstandigheden waarin ik ben. Of ze nu glanzend en schitterend en heerlijk en mooi zijn, of zeer zwaar en moeilijk te verdragen. Ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben. Hier heeft vernederd een heel bijzondere betekenis als tegenovergestelde van overvloed. Armoede is een vorm van vernedering. Armoede te lijden, soms zelfs je hand te moeten ophouden bij een ander, wat is er verschrikkelijk en vernederender voor mensen. Armoede is iets wat mensen diep beschaamd kan maken. Paulus zegt, ik weet het tijden. Ik heb beide meegemaakt in mijn leven. De diepste armoede, de grootste overvloed. Ik ben in alles ingewijd. Het is alsof er een leerschool is die je in die dingen inwijdt. Doordat je er doorheen moet. Je leert daarin God kennen. Je leert daarin ook heel veel van jezelf kennen. Zowel als je overvloed hebt als wanneer je honger hebt. Zowel in verzadigd zijn als in honger, in overvloed als in gebrek lijden. En dan komt hij tot die uitspraak, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. En dat geeft me nou aanleiding om te zeggen, lieve mensen, laten wij toch voorzichtig zijn met zulke teksten te citeren. Want dit zijn dingen, dat hebben we nou net uit die voorgaande verzen gezien, die je niet uit het hoofd leert. Dat zijn dingen die je alleen maar kan zeggen als je geleerd hebt wat het is overvloed te lijden, te genieten, beter gezegd, en gebrek te lijden. Er zijn heel veel omstandigheden waarvan u niet weet hoe u, als u ze zou meemaken, u zou gedragen. Dat weet u pas als u het beleefd hebt. Er zijn een heleboel dingen waar ik geen idee heb hoe ik mij in die omstandigheden zou gedragen. Dat zou ik pas weten als ik erin terecht zou komen. Er zitten allerlei dingen in mijn, allerlei diepte dimensies in mijn persoonlijkheid die ik niet ken. Want ik ben nooit in omstandigheden geweest waarin die aan het licht draait. Ik weet niet hoe ik zou zijn als ik mijn vrouw zou verliezen. Want ik heb dat goddank nooit meegemaakt. En ik weet niet hoe ik me dan zou gedragen. Je kunt er wel een idee van hebben, maar vermoedelijk zit dat er ver naast. Je weet het pas als je het doormaakt. En als je het doormaakt, dan leer je daarin veel van jezelf, maar je leert ook heel veel van de Heer. Want als je het doorgemaakt hebt en je ziet, zoals heel veel mensen getuigd hebben, dat zeg ik nou niet uit eigen ervaring, maar uit wat anderen hebben betuigd. Je ziet wat in zulke omstandigheden de Heer dan voor je heeft betekend. Hoe Hij aan je zijde stond, hoe Hij je doorheen geholpen heeft. Hoe Hij je kracht heeft gegeven op een wijze zoals je nog nooit had meegemaakt. Want je was nog nooit in zulke omstandigheden. Dan kan er een moment komen, dat is het toppunt van christelijke ervaring, als je kan zeggen, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Want dat zeg je pas als je ook alles hebt meegemaakt. Ik wil u niet weerhouden om zulke verzen uit het hoofd te kennen, ik ken ze ook uit het hoofd. Maar ik herinner me een jonge man die nogal arrogant was en bij een broeder die doorkneed was in de schriften, op bezoek kwam en wou wel eens weten welke woorden uit de Bijbel hij nou eens bijzonder kon studeren. Want hij wou een interessant Bijbelsthema onderzoeken. En toen zei die broeder, nou ik raad je een paar woorden aan uit Johannes 6. Zes woorden uit Johannes 6. En toen zei hij, welke zijn dat dan? En hij zei, dat zijn de woorden, het vlees is van geen nut. Voor een onervaren gelovige, trouwens voor menige ervaren gelovigen ook, is dat een heel nieuwe, heel zinnige studie van Gods woord. Begin daar maar eens. Als je zes interessante woorden wil bestuderen, mooi begin. Zeker als je nog zoveel arrogantie uitstraalt. Maar deze woorden, 4 vers 13, die leer je niet uit een boekje. Trouwens ook het vlees is van geen nut leer je niet uit een boekje hoor. Dat leer je alleen maar in de harde praktijk, door bijvoorbeeld op je gezicht te gaan. Als je met zo'n arrogante vraag komt. Dit leer je in de praktijk. Dat je alles vermag door hem die mij kracht geeft, kun je alleen maar zeggen als je ook alles hebt meegemaakt. En de apostel, nou als je de opsommingen ziet in de 2e Korinthebrief, wat hij allemaal heeft doorgemaakt, van hem kon je inderdaad zeggen, hij heeft dat nou echt allemaal beleefd. Sommigen zeggen zelfs dat hij weduwnaar geweest moet zijn, want een fariseer, dat kon je alleen maar zijn als je getrouwd was. Ongetrouwde mannen, dat kwam eigenlijk niet voor. Een fariseer hoorde getrouwd te zijn. Dus er staat nergens in de Bijbel dat hij getrouwd geweest is, maar het kan bijna niet anders. Dan heeft u dus zelfs meegemaakt wat het is om je vrouw te verliezen. Hij heeft alles meegemaakt en hij zegt, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Ik weet dat ik in die situaties tot alles in staat ben, doordat Hij mij er de kracht voor geeft. Dat weet ik niet omdat het in de Bijbel staat. Er zijn dingen die in de Bijbel staan. Christus komt straks terug. Dat weet u niet uit ervaring, maar dat weet u omdat het in de Bijbel staat en ik hoop dat u dat gelooft. Er zijn andere dingen die staan wel in de Bijbel, maar die kun je niet zomaar nazeggen. Die moet je zelf eerst meegemaakt hebben. Dat geldt voor de uitspraak, het vlees is van geen nut. Dat geldt ook voor de uitspraak, ik vermag alles door hem die mij kracht geeft. Wees voorzichtig zulke dingen al te vlot en goedkoop na te zeggen. Wij zouden denk ik zo, als ik naar mezelf kijk, hoogstens kunnen zeggen. In sommige omstandigheden heb ik ondervonden dat ik dan toch geestelijke kracht mag betonen doordat hij mij die schenkt. Ik heb vele jaren nu mogen ondervinden dat hij kracht geeft als ik het woord mag brengen. Maar vele andere dingen heb ik nog niet meegemaakt en zal ik misschien ook nooit meemaken, zoals Paulus heeft meegemaakt. Hoe dat dan zal gaan, met mijn afhankelijkheid van hem, met mijn openstaan voor zijn kracht, dat weet ik pas als ik het heb beleefd. Goed, Paulus zegt dus, ik had het allemaal niet nodig. Toch geweldig bedankt. Want het is voor jullie zo'n zegen. Jullie hebben er goed aan gedaan deel te nemen aan mijn verdrukking. En hij laat ze ook goed voelen dat dat een bijzonder voorrecht was. Nogmaals, vergeet hier elke gedachte aan arrogantie bij de apostel. Hoef ik u misschien nauwelijks te zeggen, maar je zou het oppervlakkig zo kunnen denken. Want Paulus zegt, hij neemt niet zomaar van elke gemeente geld aan. Ik weet dat je als dienstknecht van de Heer dat nogal moeilijk is om in sommige gevallen geld te weigeren. Want je bent bang dat het iemand voor het hoofd zou kunnen stoten. Maar ik weet van dienstknechten van God die grote giften hebben geweigerd omdat ze Heer ze duidelijk maakten dat dat geld niet op een zuivere wijze was verdiend. Grote giften aannemen van christenzakenmensen? Fantastisch. Als ze tenminste niet horen bij de categorie waarvan één christenzakenman mij ooit vertelde, het is vandaag onmogelijk om een volkomen eerlijke christenzakenman te zijn. Ik weet dat niet. Door Gods genade ben ik geen christenzakenman. Hij zei het. Ik weet ook niet of het waar is. Maar hij zei, het is voor een christen onmogelijk een volkomen eerlijke zakenman te zijn. Nou, u denkt misschien aan allerlei uitzonderingen, fantastisch. Ik hoop dat hij ongelijk had. Maar als het waar is, dan zou je moeten zeggen dat er aan elke gift van christen zakenlieden een luchtje zit. Nou, dat kun je natuurlijk niet zomaar zeggen, daar moet je dan ook van de Heer een openbaring over ontvangen, onderscheiding der geesten hebben. Maar ik ken zulke dienstknechten van God, die door Gods genade wisten, dit geld is niet zuiver, die erbij vertelde wat er niet zuiver aan was. En die zeiden, ik ga niet Gods koninkrijk bouwen met het geld van jou. Je kunt terugkrijgen, of anders geef ik het onder aan de armen. Maar ik gebruik het niet. Dit is wat Paulus hier bedoelt. Hij keek naar de gemeente en hij zegt, is die gemeente geestelijk zover dat ze gaven kunnen geven? Nou, wij vinden onszelf wel geestelijk altijd wel zover om gaven aan te nemen. Maar Paulus kijkt naar zo'n gemeente en hij denkt, nou, die gemeente is daar eigenlijk nog niet aan toe in dit grote voorrecht. Wij vinden ons misschien al heel wat als wij als gemeente gaven sturen naar alle mogelijke zendelingen en ik weet niet wat. En we zouden misschien wel diep beledigd zijn als zo'n zendeling ons zou terugschrijven. Nou, ik heb er intens voor gebeden en de Heer heeft mij duidelijk gemaakt dat jullie eigenlijk niet op een geestelijk niveau zijn waarop jullie mijn giften kunnen sturen. Wij zouden zeggen, wat een arrogante kwast is dat. En dus toch is het wat Paulus hier zegt. U weet zelf, Filippiërs, dat in het begin van het evangelie, dat wil zeggen toen het evangelie pas in jullie streken verkondigd werd, toen ik van Macedonië was vertrokken, geen gemeente in rekening van uitgaven en ontvangst met mij in verbinding heeft gestaan dan jullie alleen. Dat is nogal wat. Niemand kreeg het voorrecht om hem gaven te mogen sturen dan alleen de Filippiërs. Want ook in Thessalonica hebt u mij een en ander maal voor mijn behoefte gezonden. U weet, in handelingen 16 was hij in Filippi, in handelingen 17 was hij in Thessalonica. Die gemeente was piepjong, was nog maar net bestaan of zij stuurde een gift aan de apostel. En de apostel bekeek dat zo eens. En de Heer maakt hem duidelijk, ja, dat kun je van die broeders en zusters aannemen. Ze zijn prul in het geloof, het zijn baby's, maar je kunt het van hen aannemen. Kijk, dat is een manier om naar giften te kijken, waar wij, ik tenminste, wel een hele hoop van kunnen leren. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht. Een beetje lastig woord hier. Misschien dat Paulus gewoon bedoelt de vrucht van de geest, de innerlijke mentaliteit van waaruit de gave komt. Hij kijkt niet naar het bedrag dat op zijn girorekening werd bijgestort, maar hij bad de Heer ten aanzien van de mentaliteit van de gever. En die staat niet op zijn girorekening, maar op die rekening van de gevers. Die rijkelijk op uw rekening komt. Ik nam nog even letterlijk een bank of girorekening, had het natuurlijk helemaal niet. Maar dat idee van rekening en uitgave en ontvangst, dat kende men natuurlijk wel. Boekhouden is zo oud als de mensheid, kun je haar zeggen. Dat wel. Hij zegt, ik krijg dat geldbedrag. Maar de gezindheid waaruit jullie het gegeven hebben, dat komt op jullie konto te staan. Dat zal jullie eens bij de grote afrekening worden aangerekend. Ik heb alles en ik heb overvloed, zegt de apostel. Ik heb het strikt genomen niet nodig. U kunt ook zeggen, ik heb volop, ik heb overvloed, nu ik van jullie dit gekregen heb. Want we hebben gezien, hij leefde in erbarmelijke omstandigheden. Om dan te kunnen zeggen, ik heb alles en ik heb overvloed, nu ik dit van jullie gekregen heb. Dat is ook een bijzondere genade. Epafroditus was gekomen om hem op te zoeken, we hebben dat in hoofdstuk 2 gezien, was daarbij doodziek geworden. Hij was blijkbaar de brenger van de gave, waaruit die gave dan ook precies bestond. En hij was de meenemer van deze brief, terug naar de gemeente, zo zullen we het ons mogen voorstellen. Nu ik van Epafroditus het door u gezonden heb ontvangen, nu heb ik volop. Maar weer, de kern van de gave is dat het niet een gave is aan de dienstknecht van de Heer, maar een welriekende reuk, een aangenaam, God welbehagelijk offer. Offers zijn er niet aan mensen, ze kunnen wel ten behoeve van mensen zijn, maar een offerande is het voor de Heer. Het is hem wel behagelijk, zoals een offer dat gebracht wordt op een altaar, en dat is voor als een welriekende reuk. De priester kan het niet helpen als hij erbij staat dat hij dat ook ruikt, als het tenminste om wierook gaat, want brandend offervlees ruikt helemaal niet zo aangenaam. Het is een welriekende reuk voor God. Er zijn dus bij zo'n gave drie partijen. De ontvanger, en die is heel blij mee, want die heeft alles en volop door die gave. De gever, die daarmee winst boekt, die dus niet een stukje armer is geworden, maar geestelijk een stukje rijker is geworden. En God, aan wie de gever de gave in feite heeft gegeven. Als een offer. Een offer is dus niet iemand iets zomaar van je overvloed weggeven. Een offer moet een beetje pijn doen. Voordat je een gift een offer noemt, moet het pijn doen in je portemonnee. Dat is misschien ook nog wel even goed om dat erbij te noemen. Als iemand 100.000 euro verdient en hij geeft 10%, dan voelt hij daar niks van. Goed, hij kan één boot minder kopen, maar hij voelt dat niet. Hij geeft van zijn overvloed. Een offer moet pijn doen. Hoe vaak hebben u en ik iets gegeven dat zeer deed in de portemonnee, omdat het een gevoelige vermindering van ons inkomen was. Een offer dat welriekend is voor God, God welbehagelijk. En dan zegt Paulus aan het einde eigenlijk tegen die Filippenzen dit. Geweldig wat jullie gegeven hebben, doe ik niks vanaf. Maar, nou ga ik geven. Nou ben ik in de beurt. En dan zegt hij, maar mijn God, dat is een heel bijzondere uitdrukking. Een paar keer hebben we ook de uitdrukking, ook hier in deze brief, mijn Heer. Dat vinden we enkele malen in het Nieuwe Testament. Het is een heel bijzondere persoonlijke relatie. Maar hier ook mijn God. Mijn God. Dat gaat vanuit zijn persoonlijke betrekking die hij tot die God heeft. Dat hij dan kan zeggen. Mijn God zal in al uw behoeften voorzien. Dat gebeurt niet door het toesturen van een geldbedrag of natura. Maar jullie hebben in mijn behoeften voorzien. Maar mijn God zal in jullie behoeften voorzien, van welke aard die ook mogen zijn. En dat is maar niet een vrome wens. Mogen God u rijkelijk zegenen voor de gave die u mij hebt gestuurd. Nee, de apostel had zo'n nauwe relatie met de Heere God, dat hij kon zeggen, mijn God. En als het ware via de Heere God, alsof hij bijna over hem kon beschikken, dat moet u natuurlijk niet te letterlijk nemen, kon hij zegen toebidden aan de Filippiërs. Mijn God zal in al uw behoeften voorzien, naar zijn rijkdom in heerlijkheid, want hij heeft een onuitputtelijke rijkdom in heerlijkheid, waaruit hij kan geven, in Christus Jezus, want geen zegen gaat buiten hem om. En dat sluit dit gedeelte af, een lofprijzing niet naar de Filippiërs, die het hem gestuurd hadden, maar naar onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen. De brief sluit af met enkele eenvoudige groeten. Groet alle broeders en zusters die bij jullie zijn. Ze worden aangeduid met die mooie titel Heilige. En u groeten de broeders of broeders en zusters die hier bij mij zijn. Alle heiligen groeten u, dat is blijkbaar dus de hele gemeente. Die broeders in vers 21 zijn directe metgezellen. Alle heiligen, dat zijn de gemeenten van waaruit hij schrijft. En vooral zij die tot het huis van de keizer behoren. Dat is dan niet zijn letterlijke familieleden per se, maar degene die behoren tot zijn huishouding. We vonden al in hoofdstuk 1 vers 13 die uitdrukking het hele praetorium. Dat zijn degene die tot het huishouden van de keizer behoren, die dus rechtstreeks in zijn dienst staan. En het onderstreept nog eens dat Paulus hoogstwaarschijnlijk gevangen zat in Rome, hoewel het ook wel eens betwijfeld is. En hij eindigt met de mooie slotformule, die geen blote, holle, lege formule is, maar een echte zegenwens, de genade van de Heer Jezus Christus. Zij met uw geest. Met uw lichaam is ook niks mis mee, maar met uw geest, met alles wat binnen in u is, opdat het geheel vervuld mag zijn van zijn genade. Dat is het slot van deze heerlijke, praktische brief. Moge de Heer de overdenking van deze brief rijkelijk zegenen.